God zegen. Dank voor uw gebed en gezegende dienst. Gemeente, allereerst is er deze afkondiging voor u. Wat de diensten betreft van volgende week zondag 11 juni Deo voor Lente. Om 10:00 hoopt voor u voor te gaan dominee Haan Liefting. In deze dienst zal het heilige avondmaal worden bediend en gevierd. 'S avonds om 6:30 hoopt voor u voor te gaan dominee Peter Oude uit Katwijk. In een dienst van dankzegging en nabetrachting. Wat de collecte betreft, de eerste is voor de kerkomroep, de tweede voor de plaatselijke gemeente, de derde collecte is voor het bouw- en renovatiefonds. Heel hartelijk bij u aanbevolen. Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komende is, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gaan we nu zingen, gemeente, uit Psalm 89. Het eerste vers: ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. En het derde vers: de hemel looft, o Heer, uw wonderen, dag en nacht. Uw waarheid wordt op aard de glorie toegebracht. 1 en 3 van Psalm 89. zingen we na de geloofsbelijdenis gemeente uit de avondzang het laatste vers, O Vader, dat uw liefde ons blijkt. En wat er meer volgt in het zevende vers van de avondzang na de geloofsbelijdenis. En ieder van u en van jullie spreken nu met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Bidden we nu om Gods zegen over het verdere van deze dienst. Heerlijke, almachtige, trouwe en genadige God in de hemel. Vader, Zoon en Heilige Geest. Wat bent u groot? Wat bent u heerlijk? Wat bent u ontfermend? Wat bent u onvergelijkbaar meer dan ons mens. U bent God, de Heilige, de Ontzagwekkende, de Heerlijke. Wij zijn zondige mensen met een verdorven hart. Een hart dat helemaal ligt in de richting van de wereld als u er niet aan trekt en als u het niet verandert. O Heer, en dan komen wij tot u, biddend op uw liefde, vragend of u ons uw beeld wilt gelijkmaken, Heer Jezus Christus, en of u ons uw troost wilt zenden, o Heilige Geest. Het is nog zo kort na Pinksteren, we mogen er nog vol van zijn, van wat u hebt gedaan daar in Jeruzalem. Ruim 2000 jaar geleden, ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. Trouwe Heere, en dan die gemeente, die zo explosief groeide. Genadige God. En het water dat u daar hebt uitgestort, het stroomt nog steeds. En het heeft ook ons bereikt in deze lage landen aan de zee. Na zoveel eeuwen mag er nog steeds een kerk zijn. En mag op verschillende plaatsen, ons land en onder ons volk, er diensten worden gehouden. Nu vandaag, op deze zondag, de eerste dag van de week. En hier alweer voor de tweede maal, dat u tot ons komt. Wat geweldig, Heere. Dan mag uw geheiligd volk toch wel van uw trouw zingen. Dat u doorgaat en voorttrekt. en niet ophoudt om ons uit te nodigen en om aan ons te werken en om ons hart naar u toe te trekken. Genadige Heer, en we bidden u dat dat ook gebeuren mag. Dat we het voelen trekken vanavond naar u toe. En geef dat ook bij de jongens en meisjes. We danken u dat we ze mogen opmerken in deze dienst en dat zij gekomen zijn. Heere, geef het met een hart waarin het warm wordt als het gaat over u. Dat u uw zoon gaf, o Vader. Dat u uzelf gaf, o Heer Jezus Christus, tot in de dood, tot in de hel. Om ons de doorgang naar het eeuwige leven te bereiden. O, wat hebben we uw geest nodig, dat hij ons in al de waarheid leidt. Wat hebben we uw geest nodig, in verband met zijn troost. Hij is immers de grote trooster. Ik zal u een andere trooster zenden. Zo hebt u het beloofd, Heer Jezus Christus. En met dat werk gaat u ook nog voort, o Heilige Geest. Om zondaren te troosten met Christus. En dan ging het vanmorgen bij de voorbereiding over onderzoekt u zelf, beproeft u zelf. O, wat hebben we dan nodig? Als we dan zulke tegenvallende uitslagen krijgen over ons hart, over onze bloed, over ons bloed, over het merg dat het zelfs in de botten zit, dat onze handen verkeerd staan en onze voeten verkeerd gaan. O, troost ons met de Heere Jezus Christus. O Heilige Geest, dat is toch uw werk, om het licht op hem te laten vallen. Troost ons, Heer, in deze late dagen, waarin de heilsfeiten op één na achter ons liggen. Ja, u komt nog op de wolken, op uw grote, ontzagwekkende dag. Maak ons daar ook klaar voor. Doe ons ook daarvoor de geborgenheid zoeken en vinden. In het borgwerk van u, Heer Jezus Christus. Dat werk dat u volbracht hebt op Golgotha. O Heilige Geest, verklaar het ons nader. En pas het toe aan onze harten. En geef een gezegende week, Heere. Die mag uitlopen op een gezegende zondag, waarin u wordt groot gemaakt. Drie ene God, u zij al de eer. Zo zongen we het na de belijdenis van wie u bent en wat u gedaan hebt en doet. U zij al de eer, ook vanavond, Heere. Geef dat het daarop mag uitlopen. De eer en de verheerlijking van uw grote naam. Dat we daarmee mogen eindigen deze dag. Dat we daarmee mogen eindigen in ons leven. U al de eer toe te brengen. Om dat eens eeuwig te mogen doen. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. O Heere, u legde het ons op de lippen. Leg het ook in onze harten, Heere. Dat uitzicht, dat machtige vergezicht, eeuwig u groot maken, om wat u gedaan hebt in ons leven hier op aarde, wat u hebt willen doen als drie enige God, verklaar het ons nader, Heere, en wees ons nabij. Als uw woord gelezen wordt, dat het voor ons open mag gaan, en als we het overdenken in de prediking en het luisteren daarna, o Heere, geef dan de opening van uw woorden en de verlichting van uw Heilige Geest. Opdat we mogen zien, dat we mogen opmerken, dat we mogen horen in het geloof door uw Heilige Geest. Ontferm u zich over ons allen. En wilt u alles wegnemen wat ons kan hinderen om te luisteren. U weet wat we meebrachten naar deze dienst. U weet wat ons zo in de greep kan houden. Van de dingen die achter ons liggen. Van de dingen die voor ons liggen. O trouwe God, geef dat het ons niet zal hinderen om met zegen te mogen luisteren, opdat het mag uitlopen op de aanbidding van uw grote naam, heerlijke en genadige God, om Jezus wil. Amen. Gemeente, zo kort na Pinksteren slaan we opnieuw Handelingen 2 op met u. En vanavond willen we met u lezen de versen 14 tot en met 21. U werd genoemd Handelingen 2, de versen 14 tot en met 21. Daar komt het heilig woord van God als volgt naar ons toe. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen: Gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken zoals gij vermoedt, want het is pas de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn, in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven, en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de preek vindt u in dit gedeelte, dat is het laatste vers wat we lazen, vers 21 dus, waar staat, en het zal zijn, dat een ieder, die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Handelingen 2, 21ste vers, de tekst voor de preek. Voordat we daar bij stilstaan, gaan we zingen uit Psalm 86 met het oog hierop, waar we in vers 3 zingen: Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Ook het 5e vers: Gij zijt groot en hoog verheven, Gij doet duizend wonderen heen, Gij zijt God, ja Gij alleen. En wat er meer staat in het 3e en 5e vers van Psalm 86. En het zal zijn dat een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Misschien heeft er wel iemand hier in de kerk bij zichzelf gedacht. Nou, die dominee heeft vanavond niet zo'n originele tekstkeuze. En als u dat denkt, dan geef ik u meteen gerief gelijk. Want Simon Petrus heeft 2000 jaar geleden deze tekst al gebruikt. Al op de eerste Pinksterdag van de christelijke gemeente in Jeruzalem werd er dus over deze tekst gepreekt. Wat dat betreft hebt u dus gelijk. Alleen ik hoop dat u het er ook mee eens bent dat dit wel een tekst is die verwachtingen wekt. Het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren aanroept, zal zalig worden. Want toen Petrus met deze preek over deze tekst begon, dat lezen we in Handelingen 2, toen stonden daar 11 mensen om de grote werken van God te verkondigen. En dat is het immers. En aan het einde van die preek zijn het er, jongens en meisjes, weet je het? 3000, hè? 3000. Dat gebeurde door die eerste preek op die Pinksterdag daar in Jeruzalem. Het zijn daar tegelijk ook wel heel aangrijpende omstandigheden waaronder het woord van deze tekst klinkt. Gaat u maar na. Die mensen die daar samengestroomd zijn, ze komen van heinde en ver. En ze staan daar in de tempel met duizenden in verband met het Pinksterfeest. En dat is immers een oogstfeest onder de Joden, een blij feest. En je kunt je indenken dat de Joden die uit alle windstreken samengekomen zijn, de gedachte hebben, misschien ontmoeten we onze vrienden en bekenden van vorig jaar nog wel weer. En ook onze familie. En misschien kunnen we de banden nog wat aantrekken en samen onze vreugde beleven van dit feest. En als ze dan op die dag op dat tempelplein staan, gemeente, bij elkaar gepakt, zodat ze er allemaal in kunnen, dan gaat daar plotseling die stormwind gieren, weet u wel. En dan zien ze ineens zo'n 120 mensen op wier hoofd een vlam laait. En dan misschien nog wel het meest merkwaardige, dan zijn daar 11 van die Galileese vissers, want hun dialect verraadt hen nog steeds, die spreken op een voor ieder verstaanbare wijze van de grote werken van God. U kunt zich indenken, gemeente, dat die mensen in verwarring zijn geraakt. En dat de mensen tegen elkaar zeggen, wat zou er vandaag nou toch aan de hand zijn hier? Wat wil toch dit zijn? En het is op dat moment dat Simon Petrus bij wijze van spreken een bijbeltje pakt, beter gezegd een boekrol, en dat hij geleid door de Heilige Geest het boek van de profeet Joël opent. En dat Petrus vanuit Joël dat woord aanwijst dat alles verklaart wat er op dit ogenblik op het tempelplein aan de hand is. Omdat Joël spreekt van de laatste dagen. En Petrus, geleid door de Heilige Geest, zegt, en dat is nu aan de hand. Die laatste dagen waar Joël al over sprak, die zijn nu aangebroken. De dagen waarin zonen en dochters profeteren, waarin oude dromen dromen, waarin slaven en vrije de Heilige Geest ontvangen. De dagen waarin grote tekenen gebeuren. En vooral dat die grote en doorluchtige en die vreselijke dag van de Heere dichtbij gaat komen. Dan zal God zijn toren openbaren tegen allen die de zonde gekozen hebben, boven de genade. De dag van het oordeel en van het gericht. Die dag is nabij, verkondigt Petrus met de hand op het woord van God uit Joël. En dan komt dat woord van de tekstgemeente. En het zal zijn dat een ieder die de naam van de Heere aanroept, zalig zal worden. En wat zegt Petrus daar nou mee? Zal ik het maar heel gewoon zeggen, gemeente. Een beetje in de lijn van die Galileese vissersjongens die daar staan te getuigen in Jeruzalem. Petrus zegt: nu, beste mensen, wordt het hoog tijd dat je goede ankergrond krijgt voor je levensschip. Want zometeen barst de storm los op die grote, ontzagwekkende dag van de Heere. En dan wordt het hoog tijd dat je nu een veilige haven opzoekt voor je levensschip. En dat je daar binnen loopt en dat je daar afmeert aan de kade. Voordat de stormwinden de golven omhoog zwiepen en er geen mens meer kan bestaan tegen zoveel geweld. Petrus die heeft het immers in onze tekst over zalig worden. En omdat iedereen tegenwoordig niet meer dat woord zalig begrijpt en daar wel eens een eigen invulling voor heeft gegeven en een bepaald gevoel bij krijgt, lezen we het in de tekst zoals het ook kan. Het zal zijn dat een ieder die de naam van de Heere aanroept, gered zal worden. Zalig worden hier in de tekst, dat is gered worden. Een mens die in het water ligt en die er door een ander uit wordt gehaald. Dan gebruik je dat werkwoord wat hier staat in de tekst. Dan wordt zo iemand gered. Iemand die anders verloren zou zijn en die de dood tegemoet ging. Maar gemeente, u moet er wel op letten, als Petrus het daar op het tempelplein heeft over zalig worden, dus over gered worden, dan zegt hij daarmee wel heel iets uitdrukkelijks tegen al die mensen die daar voor hem staan, want dan zegt hij daartegen: van nature ben je dat niet hoor, gered. Van nature ben je niet zalig. Van nature ben je een verloren mens. Zoals we dat in onze kringen nogal eens zeggen. Je kunt niet sterven zoals je geboren bent. Er moet met een mens wat gebeuren tussen de wieg en het graf. En sterven betekent dat je God moet ontmoeten. En hoe zal dat kunnen? Dat is het wat Petrus in het begin van zijn preek zegt. Dit woord dat hij aanhaalt van Joël, dit Bijbelse woord, dit woord van God. Mensen, je moet gered worden. Om nou maar heel eerlijk te zijn, dat is nu een zaak waar wij van nature geen oog voor hebben. Want dan moet u bijvoorbeeld eens kijken naar die mensen tegen wie Petrus het woord voert, daar op dat tempelplein in Jeruzalem. Die mensen worden godvruchtige mannen genoemd, staat er in de Bijbel. Nou, dat is toch wat? Je zou godvruchtige man, vrouw, jonge meisje genoemd worden. Ja, maar deze godvruchtige mannen die daar genoemd worden, die zijn dat in eigen oog. En wat betekent dat, gemeente? Dat zijn mannen die de Bijbel kennen. Dat zijn mannen die het Oude Testament kennen. En die ook wel weten van die woorden die daar bij Joël te lezen zijn. Want de profeten spreken immers vaak over die grote dag. De dag dat de Heere komt, dat weten ze wel. Net zo goed als u en jij dat weet. Dat de Bijbel zegt dat er een dag komt dat God de wereld gaat oordelen. En dat belijden we elke zondag. Ook vanavond weer. Klonken de woorden van waar hij komen zal, om te oordelen, de levenden en de doden. Dat weten wij dus ook. Maar weet u wat die mensen daar op dat tempelplein denken? Ja, natuurlijk, dat is allemaal zo. God gaat de dingen een keer rechtzetten. En dat zal wat wezen. Ja, God gaat met de mensen in het gericht. Daar zijn ze van overtuigd. En dan gaat God afrekenen. Maar wie worden daar nu de dupe van? Nou, dat is duidelijk, de heidenen. En daar worden in het Joodse volk de dupe van de hoeren en de tollenaren. Natuurlijk die mensen die in openbare zonde leven. Maar wij niet, denken die godvruchtige mannen. Zij beschouwen zich als vrome Joden, als mensen die de wet hoog houden en handhaven. Die de godsdienstige verplichtingen nakomen. Maar als Petrus dan gaat preken, dan slaat hij een hele andere toon aan. Dan gaat gemeente Petrus in zijn preek over deze tekst laten zien hoe de Heer Jezus Christus vanuit het oudtestamentische schriftwoord naar ons toekomt. En dan noemt Petrus de Heer Jezus de Zoon van God. En hij illustreert dat met woorden uit de profeten en woorden uit de psalmen. En dan komt het moment, en je houdt je adem in, dat Petrus die zwaar geladen woorden spreekt. Deze, die de Zoon van God is, die hebben jullie gedood. En dat nog wel door hem te hangen aan een kruis. Pats. En daarbij zet hij die woorden midden in het leven van die mensen die daar op het tempelplein zijn gekomen. Als mensen die vroom en heel godsdienstig en godvruchtig zijn. En daarmee laat hij meteen zien wie ze nou eigenlijk zijn. Gemeente, dat is nou wat wij noemen een ontdekkende preek. Dat Petrus zegt tegen die mensen, hoe moet dat nou als God komt en God met zijn oordelen komt? En als je zo voor hem komt te staan zoals je nu bent, als moordenaar van de Zoon van God. En dan gaat het weer avondmaal worden, gemeente. En alles wijst dan ook op de Heer Jezus Christus bij gebroken brood en vergoten wijn. Maar dan mag het ook naar ons toe komen. En dat ligt vlak naast wat Petrus hier zegt. U bent de moordenaar van de Zoon van God. Dat wij schuldig zijn aan het lichaam en bloed van de Heer. Dat zijn lichaam verbroken werd en dat zijn bloed vergoten werd. Schuldig aan de dood van Christus. Vanwege onze zonde. En dat dan je ogen opengaan. En dat je dan beseft, maar dit gaat over mij. Deze hebt gij gehangen aan een hout. Hij heeft het over mij. Want hij ging in onze plaats, anders hadden wij daar moeten hangen. Moordenaar van de Zoon van God. En naar onze aard, hater van God. En dat je gaat ontdekken, er moet wat met me gebeuren. Want anders gaat het mis, voor eeuwig. En dat is dan de opdracht, gemeente, ook vanavond. En dat is de opdracht van elke dienaar van het woord. Om te zeggen, al die rampen die je kunnen treffen en al dat verdriet dat de mens in eigen kracht niet dragen kan. En dat is dan ook een boodschap uit dit woord. Dat ik vanavond moet meegeven. Dat ik moet zeggen, mens, ga toch niet alleen door het leven. Want die last is u te zwaar. En als ik dat zeg, dan vertel ik natuurlijk niet eens nieuwe dingen. Maar waarvan mensen hier in de kerk zeggen, ja maar dominee, dat weet ik wel. En zelfs onze jongeren weten dat ook maar al te goed. Jongeren die met een stuk pijn door het leven gaan. Gebogen door het leven gaan. Die ze op het leven kunnen stuk lopen. Jonge mensen die zich afvragen. En wat is nou eigenlijk de zin van dit alles? Dat begrijp ik niet. Daar gaat het ook over, gemeente. Voor dat stuk eenzaamheid. Waarop je stuk dreigt te lopen. Het gaat niet alleen over de laatste dagen. Maar het gaat ook erover dat je niet alleen de last van dit leven kunt dragen. Omdat we dat eenvoudig niet redden. Maar wat ik dan vanavond vooral moet zeggen, in het licht van de tekst is, dat de laatste dagen begonnen zijn. Al 2000 jaar geleden met Pinksteren. En dat we naar het woord van de apostel, dat hij aanhaalt uit het woord van de levende God, eeuwen daarvoor al gesproken heeft, dat we onderweg zijn naar die grote en vreselijke, ontzagwekkende dag van de Heere. En dan moeten we voor hem verschijnen. En als we dan verschijnen zoals we zijn, dan kunnen we voor hem niet bestaan. Waarom niet? Waarom zou ik voor God niet kunnen bestaan, denkt iemand hier in de kerk. Ik zal u dat met een voorbeeld proberen duidelijk te maken. Dan denk ik aan dat woord wat we in de profetie van Daniël tegenkomen. Dat woord dat hij gericht heeft aan koning Belshazzar. In de nacht waarin deze koning werd gedood. U kent die geschiedenis wellicht wel. Die geschiedenis van die hand aan de muur. Die daar tekens op die muur schrijft. Mene, mene, tekel, uversin. Wat zei Daniël toen? Toen hij dat ging verklaren. Toen zei hij niet tegen die koning Belshazzar: koning, u bent niet netjes geweest in uw omgang met vrouwen. En u drinkt veel te veel. Dat had hij ook allemaal kunnen zeggen. En nog wel een paar dingen meer. Maar wat zei Daniël, koning, de God des hemels, in wiens hand ons leven is, hem hebt u niet verheerlijkt. Dat, hem hebt u niet verheerlijkt. Toen en daarom verscheen die hand aan de muur en die boodschap aan de muur. En daarom zegt God, je bent geteld. Geteld, gewogen en te licht bevonden. En wordt in stukken gehouden. Omdat je voor God niet kunt bestaan. Gemeente, en leggen we dan ons eigen leven eens naast deze geschiedenis. En als we dan eerlijk zijn. Als God vanavond zegt, u hebt mij niet de eer gegeven waar ik recht op had. Is dat dan ook een woord dat landt bij je? En dat landt in uw leven? Dat je dan eerlijk moet zeggen, Heere, als u er recht op hebt, dat mijn tong en mond en harte diepste grond u wel behagelijk zijn, als u mij daarvoor geschapen hebt, dan moet ik vanavond eerlijk zeggen, dat mijn leven niet aan dat doel beantwoordt. Hem hebt gij niet verheerlijkt. En dat wil dan zeggen dat de Heere alle reden heeft om te zeggen van ons, weg ermee, voorgoed weg. Nou, zegt iemand hier in de kerk. Ik ben vanavond onder het woord gekomen, omdat ik dacht toch wel een beetje bemoediging en troost nodig te hebben. En ik heb het gevoel dat ik daar ook helemaal aan toe ben. En nou krijgen we deze boodschap. En daar heb ik nou geen belang bij. Nee, dat snap ik, gemeente. Als jij morgen op het water aan het zeilen bent, en er komt op een gegeven moment een stormwaarschuwing, en er wordt gezegd, nu moeten alle zien zo gauw mogelijk van het water af te komen. Dan is er niemand van ons die zeggen zal hoera. Maar je luistert er wel naar. En je wendt de boot naar de kant om zo gauw mogelijk de haven op te zoeken en te zeggen, jongens, dat is toch het beste wat we op dit moment nu kunnen doen. Of niet soms. Nou ja, er zijn natuurlijk ook andere mensen Zulke mensen bijvoorbeeld. Van die mensen die op dat ogenblik, als ze uit de radio die woorden horen komen, dan zeggen ze, uit die knop. Stilte. Dit wil ik niet horen. Want het is allemaal leuk hier. En we genieten. En het zal allemaal echt wel meevallen hoor. En ze zeilen rustig verder. En als dan 's avonds, na het noodweer, als dan laat de reddingsboot hun boot ondersteboven wordt gevonden en als in de komende dagen de dode lichamen aanspoelen en de mensen die op zoek zijn gegaan ontdekken dat ze wel een radio aan boord hadden. Wat zeggen die mensen dan? Nou, dat kunt u denken. Dan zeggen ze niet wat zielig, hè? Dat die mensen zo aan het eind gekomen zijn. Maar weet u wat ze wel zeggen? Ja, het is natuurlijk allemaal heel erg. Maar wat stom van die lui. Dat ze niet geluisterd hebben. Dat gemeente. Dat ze niet geluisterd hebben. Dat wij niet geluisterd hebben. Gemeente, laten we het nu maar heel eerlijk zeggen. Zodat het niet voor misverstand vatbaar is. Maar dan zegt God tegen iemand na deze dienst. Die toch zo gewoon doorgaat. Dan zegt God, wat ben jij een dwaas. De Heere laat je waarschuwen. En Calvin zegt dan, dat doet God omdat hij wel weet. Omdat wij vaak van die luie ezels zijn. Die door bedreigingen en verschrikkingen moeten worden opgejaagd. Om hun behoud te zoeken. Het zijn na Pinksteren de laatste dagen die we zijn ingegaan. Met andere woorden, het wordt hoog tijd. Ja, maar die Petrus, dat is ook zo'n driftige. En die schiet zo makkelijk uit zijn slof. Gebeurt dat hier nou soms ook weer? Wel, dan hoor ik de apostel Johannes, de apostel der liefde, ook zeggen. Zo vol liefde, kinderkens. En dan hoor je de liefde erin doordringen. Kinderkens, het is de laatste uren. Maar is er dan een weg om te ontkomen? Is die er? Luister eens naar de tekst. En het zal zijn dat een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, die zal zalig worden, die zal gered worden. Dat is de weg. En dan kan een kind het begrijpen vanavond. Ik neem hem maar weer mee naar het water. Dan zie ik in dat water ergens een drenkeling liggen. En wat doet die drenkeling die zichzelf niet redden kan? Ja, die gaat roepen. Help! En als je dan zijn vader op de kant ziet staan, dan roept hij, papa, help! Nu, dat is wat onze tekst zegt. De naam van de Heere aanroepen. Zoals een schip dat in nood was, vroeger zijn seinen uitzond. SOS, save our souls. Red onze zielen. Gemeente, dat is de weg hoor, voor een zondaar die gered wil worden. De naam van de Heere aanroepen. De Heere aanroepen. Bij die naam. Waarin hij zichzelf aan ons bekend heeft gemaakt. En waarvan hij gezegd heeft, dit is mijn naam. En als je mij met die naam aanroept, vind je bij mij gehoor. De naam van de Heere. Waarin gezegd wordt, ik ben er ten behoeve van u en van jou. Ik ben de getrouwe die voor mijn eigen werk zorgt. Ik ben die God waarvan we aan het begin van de dienst mochten belijden. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En dat hij nooit laat varen de werken van zijn handen. En als u dan zegt, is dat de enige naam? Nee, dan denk ik ook aan die andere naam in het Nieuwe Testament. De naam van Jezus. Waarom heeft hij die naam gekregen? De engel heeft het verklaard aan Jozef. En de hemelbode heeft gezegd. Hij zal Jezus heten, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Redden van hun zonde. Hij is gekomen in de wereld om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Met andere woorden, gemeente, bij die naam ben je precies aan het goede adres. Want dat is nu exact degene die beschikt over al datgene wat hij nodig heeft om jou te redden van de verlorenheid. Dan hoeft de Heer niet te kijken, is er ergens bij degene die ik moet redden wel een reden om dat te doen? Hij doet dat vanuit zichzelf. Trouw als hij is. Trouw aan zijn naam. Trouw aan zijn werk. Trouw aan zijn kerk. De Heer Jezus, de zaligmaker. De redder. Die zijn bloed heeft gegeven tot verzoening van de zonde. De zonde die me schuldig maakt voor God. En die de geest heeft verworven. De Heilige Geest. Om me te trekken uit de diepte van het verderf en van de duisternis. Tot hem die het wonderbare licht en eeuwige licht is. En die het leven uitdeelt. En als we dan vragen, hoe krijg ik dan deel aan die redding? Dan zegt de tekst. Op een hele simpele manier, gemeente. Zodat een kind het kan begrijpen. Door hem aan te roepen. Bij zijn naam, zijn vadernaam. Dat staat niet alleen hier en bij Joël, maar dat leest u de hele Bijbel door. En weet u waar dat al begint? Dat begint al op de eerste bladzijde van de Bijbel. Ik denk aan Genesis 3, vlak na de zondeval. Dan leest u in de dagen van Enos, begon men de naam van de Heere aan te roepen. Enos. Dat was een kleinzoon van Adam, weet u wel? En weet u wat Enos betekent? Enos betekent hetzelfde als Adam. En Adam, dat weten de jongens en meisjes misschien wel, dat betekent mens. Enos betekent ook mens. Maar Adam, dat is de door God geschapen mens. En Enos, dat is de mens zo die door de zonde geworden is. Die broze mens. Die vergankelijke mens. Die zondige mens. Die mens die zich niet redden kan. Die naar de ondergang onderweg is. En vandaar zie je dat telkens weer in de psalmen dat het gaat om het aanroepen van de naam des Heren. Weet u het nog dat we zojuist zongen? Wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. En u hoort het in de handelingen. Wat moet ik doen? Wie de naam van de Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En dat is dan niet een kwestie in de Bijbelgemeente van dat doe je een keertje. En dan word je in één keer gered en dan is het goed. Maar in het Nieuwe Testament wordt die uitdrukking van dat aanroepen van de naam een aanduiding voor het leven van de gelovigen. Dat is een kenmerk van de gelovigen. Ik denk bijvoorbeeld aan Handelingen 9. Daar moet Ananias op zeker moment in Damascus naar Paulus toe. Paulus, die met brieven onderweg was naar Damascus om ook daar mensen gevangen te nemen die de Heer Jezus wilde dienen. En dan moet die Ananias, een oprecht christen, naar die Paulus toe. U begrijpt, daar heeft hij totaal geen zin in. En dan zegt hij, Heere, van die man weten wij dat hij vervolgt allen die de naam aanroepen. Hoort u het? Wie vervolgt Paulus? Degene die de naam aanroepen. kinderen van Christus. En als Paulus dan tot bekering komt en hij gaat de straat op om het evangelie van de Heer Jezus te verkondigen, dan zeggen de mensen, snap je dat nou? Eerst vervolgde hij wie? Allen die de naam des Heren aanriepen. En dan hoort u het voor de tweede keer. Dat het een aanduiding is van een gelovige gemeente. Die dat niet maar één keer in zijn leven doet. Maar wiens leven gekenmerkt wordt door het aanroepen van de naam. Een gelovige is iemand die de naam van de Heren aanroept. En hoe komt een mens daartoe? Doet hij dat vanuit zichzelf? Nee, gemeente. Doordat hij zijn verstand eens een keer goed gebruikt? Nee, gemeente. Oh, omdat hij het van huis uit heeft meegekregen. Nou is het een geweldige zegen als je thuis hebt geleerd dat het nodig is om de naam van de Heere aan te roepen. Maar dat is het toch niet, gemeente. Paulus zegt in Romeinen 10, hoe zullen zij hem aanroepen in wie ze niet geloofd hebben? En hoe zullen ze geloven zonder die hem predikt? En hoe zullen ze prediken zonder gezonden te zijn? Zoals het geschreven is, hoe liefelijk zijn de voeten van degene die het goede boodschappen, die vrede verkondigen. Snapt u het? Dat is dus de weg. Dat is nu ingezet met Pinksteren. Dat God mensen op pad stuurt. Mensen uit het stof verrezen. Zo heeft Calvijn ze aangeduid. Maar die gezonden worden als verkondigers van die zeer blijde boodschap, door wie het dienst mensen geroepen worden tot bekering en tot het geloof in de gekruisigde. En dan ziet u achter hen de zender. En dan ziet u die zender die waarop uit is, opdat mensen tot het geloof worden gebracht. Opdat ze zullen komen tot het aanroepen van de naam van de Heere. En als je dat dan merkt, gemeente, bij jongeren en bij ouderen, dat ze tot dat geloof worden gebracht, omdat de Heilige Geest door het woord beslag op hen legt, dan is dat een feest waarbij alle vreugde die de wereld te bieden heeft in het niet verzinkt. Maar bent u de naam van de Heere al aan het aanroepen om daarmee redding en behoud te zoeken bij hem? Nu u weet en het weer opnieuw weet dat die grote ontzagwekkende dag van de Heere nadert. Dat aanroepen van de naam, dat is niet uit onszelf of omdat we het thuis hebben geleerd. Wat dan? Dat het woord een keer is blijven haken in ons leven. En dat dat woord toen zijn werk ging doen. Misschien in heel bijzondere omstandigheden. En dat was soms zomaar ineens. Een bepaalde preek die je nooit meer vergeet. Of misschien een gedeelte uit die preek. En dat naar binnen sloeg omdat je begreep, nu zet God me stil. Het kan ook langs de weg van de geleidelijkheid, door de prediking van het evangelie. En op een gegeven ogenblik merkte je, je kon er niet meer los van komen. En je ontdekte dat je als een zonder alleen maar kon leven van de genade van de Heer Jezus Christus. En daarom ging je naar hem zoeken en naar hem vragen. En naar hem roepen. En verlangde je om hem toe te behoren. En het ook uit te spreken. Ik zoek mijn leven buiten mezelf. In de Heer Jezus Christus. Dat is de weg toch, gemeente. Zeker ook deze week, maar steeds. Dat is het, gemeente. En dan de naam aanroepen. Omdat God die naam betekenis liet krijgen in je leven. En nu vraag ik het vanavond maar aan iedereen hier in de kerk. Of u of jij al behoort tot degene die de naam van de Heere aanroepen. Of u behoort tot de gemeente die zalig wordt. Dan is het in uw leven ook zo geweest. dat het woord op een gegeven moment naar binnen sloeg. Misschien op een liefelijke manier. Of misschien zoals de bliksem insloeg, daar op dat tempelplein, toen die vrome Joden opeens ontdekten wat ze gedaan hadden. Dat ze de Heer Jezus aan een kruis hadden genageld. Maar in elk geval zo, dat je ontdekte, dat je als een arme zondaar alleen maar gered kunt worden door het bloed van de Heer Jezus. Gods Zoon, dat Hij gestort heeft op het kruis van Golgotha. En als er iemand in de kerk zit die de naam nog niet kent, dan mag ik u vanavond zeggen, u bent precies op de goede plek. Want ik ben gezonden als een boodschapper van redding en zaligheid en ik mag u die naam verkondigen opdat u die zou aanroepen. Ja, vandaag nog. Wat zou dat groot zijn, gemeente, als de Heilige Geest dit toepast. En hij het op het hart bindt. De ernst daarvan. En de bewogenheid daarin. De ernst. De schrik des Heren. Wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof, zegt Paulus. Maar hij zegt er ook wat bij in hetzelfde hoofdstuk. En de liefde van Christus dringt ons. Maar dat is de boodschap vanavond voor iedereen hier. Laat u redden. Word behouden van dit verkeerd geslacht. Dat u zegt, zou het dan voor mij nog kunnen? Luister dan nog even naar Petrus. Als hij over dat heerlijke woord preekt. Hij zegt, een ieder die de naam van de Heere aanroept. Gemeente, dat is zo'n geweldig heerlijk woord. En daar zit zo'n enorme ruimte in. Daar zit zoiets alles omspannends in. Een ieder van de aanroepers van de naam. Dat verzint Petrus niet. Dat haalt hij uit het woord van de profeet. En daar staat het ook. Een ieder. Dat zegt hij tegen de jongste van ons. Tegen wie de duivel op dit moment misschien zegt, joh, je hebt de tijd nog wel hoor. Nee, zo spannend is nou ook weer niet zoals die dominee zegt. Eerst nog maar eens een poosje genieten in je leven. Dan zegt Petrus, het is de laatste uren. En hij zegt dat tegen een oudere die misschien denkt, voor mij is het inmiddels te laat. Ook in die laatste uren klinkt die boodschap nog. En het zal zijn dat een ieder die de naam van de Heere aanroept, zalig zal worden. Hij zegt dat tegen iemand die zichzelf heeft leren kennen, als een vijand van God en van Christus. Want het is deze Heer Jezus die vijanden met God verzoent. En het zal zijn dat een ieder die de naam van de Heere aanroept, zalig zal worden. Dat er toch iemand zegt, zou dat nou echt zo zijn? Wel, hebt u het begin van de tekst niet gehoord? Want wat staat er in het begin van de tekst? Dat God zegt, het zal zijn. Het zal zijn. Dat zegt God. En nou wat anders. Hebt u het slot van de tekst niet gehoord? Dat er staat, die zal zalig worden. Er staat nog niet eens, die kan zalig worden. Dat zit er ook in. Maar dit staat er, die zal zalig worden. En dat is een woord van God, gemeente. En dat woord is vast en zeker. Het zal zijn. Hoort u het? God meent het. Ja, hij verzekert het. Je kunt erop aan. En je kunt erop staan. En je zakt er nooit doorheen. Zou het? Ja. De Heere maakt zalig alle die hem aanroepen. En zo is het. Wat we zongen. Wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. En anders, gemeente, laten we het maar aan de dichter van Psalm 116 vragen. Die ook in nood verkeerde en dacht, nu gaat het mis en ik ben verloren. En die toen de naam van de Heere aanroept. En als we het aan hem vragen, en wat gebeurde er toen? Toen je de naam van de Heere aanroep, dan zingt hij het. Toen hoorde God. Hij is mijn liefde waardig. En onze God ontfermt zich op het gebed. Wilt u Psalm 3 er ook nog bij? Waar gezongen wordt, ik riep God niet vruchteloos aan. Daar gaat ook weer over dat aanroepen. Ik riep God niet vruchteloos aan. Hij wil me niet versmaden in al mijn tegenheden. Hij zag van Sion neer, de woonplaats van zijn eer, en hoorde mijn gebeden. Zeg, zou u de naam van de Heere dan niet gaan aanroepen? En zou jij dat toch ook maar niet gaan doen? Het is de laatste uren. Amen. Zingen we nu uit Psalm 3. Tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. En let dan op hoe er in het verdere gezongen wordt over dat aanroepen van de Heere. Psalm 3, tweede vers. Gemeente, laat ons nu samen de Heere bidden en danken. Trouwe Heere in de hemel, genadige God, wat rijk dat u dat nog steeds geeft, die mogelijkheid om u aan te roepen. En dat u ons daarvoor aanspoort om u aan te roepen voor onszelf en voor elkaar, en voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen, voor onze ouders en voor onze grootouders. En we mogen u aanroepen voor deze gemeente in de voorbereiding. Heren, geef dat die voorbereiding zich mag uitstrekken naar de zondag, maar ook naar uw grote dag die u opnieuw hebt aangekondigd, waarin u het zegt: zie, ik kom haastig. Heren, dat we dan allen dat behoud hebben gevonden, waarvan de tekst zo heerlijk getuigt. En het zal zijn, geweldig Heren, dat u daarmee begint in uw woord, in deze tekst. En het zal zijn dat een ieder, en dan wordt er niet één van ons uitgesloten, wat die uitnodiging betreft, om u aan te roepen. En dat u het dan zegt, bij dat aanroepen van uw naam, die zal zalig worden. Leer ons dat aanroepen, Heren, door uw Heilige Geest. Zo gedrongen vanuit de nood van ons leven, en ook gedreven door de nood van ons land en volken van deze wereld. O, geef veel aanroepers van uw naam, Heren. Ook in deze tijd, zo vlak voor uw wederkomst. Genadige Heren, maak het in alles wel. Ook bij degene die in slaap zijn gesukkeld. Met een lege oliekruik. O, dat ze nog op tijd wakker zullen worden. En dat ze dan olie in de lamp zullen verzamelen. Zodat ze bereid zijn als uw grote dag aanbreekt. Genadige Heren, we danken u voor de stilte van dit uur. En we bidden om uw zegen over de prediking. Wilt u die bedouwen met uw Heilige Geest. En geven dat het voor velen, ja voor ons allen, tot zegen mag zijn. Dat we vanavond hier in dit kerkgebouw waren. En wat zondig was, Heren. En wat verkeerd was. En waarin we u tekort hebben gedaan. Wilt u het genadig vergeven, Heren. En neem het ook weg in ons leven. Als u het van ons moet zeggen. De God des hemels hebt gij niet verheerlijkt. O Heren, dan buigen we het hoofd. Ook van avondmaal tot avondmaal. Wat schoten we tekort, Heren. Maar u niet. Met uw welmenende nodigingen. Naar de heilsfonteinen toe. O Heren, dat we mogen komen. Dat we alle mogen komen. En mogen drinken. Uit de levensbron. Van het water des levens. Om niet. Uit genade. Heren, breng ons weer veilig in onze woning. Sterk ons nog weer tot onze dagelijkse taak. Help ons daarbij. Wees ons in alles nabij, Heren. Ook in moeite, zorg, pijn en verdriet. Heren, u weet daar immers van. En u laat het ons weten, ga niet alleen door het leven. Die last is u te zwaar. Laat één uw helper wezen. Ga tot uw middelaar. En dat we bij dat gaan naar die middelaar en naar de levensbron, we elkaar mogen vinden bij u. En u mogen vinden in de samenkomst van de gemeente. In de gemeenschap der heiligen. Uit genade. Amen. De slotzang is de 25e psalm. Het 6e vers. Wie heeft lust de Heer te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. God zal zelfs zijn leidsman wezen. leren hoe hij wandelen moet. Het zesde vers van de 25e psalm. Gemeente, gaat dan nu heen in vrede. Heft uw harten tot God. Bewaar het woord en ontvang de zegen van de Heere voor u en voor degene die de Heer op uw weg plaatst. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen. Dank u wel.
God zegen. Dank u wel. God zegen.